Ik geloof dat het Gods zegen is. Dat juist in deze tijd wij dit woord opnieuw mogen ontvangen over Exodus. Ik heb zo het gevoel, het is alsof God ons opnieuw wil bepalen bij de genade die Hij voor ons heeft. Dat wij ons niet bezorgd hoeven te maken over de toekomst. De toekomst zal misschien zwaar zijn, maar zijn bewaring zal groot zijn, broeders en zusters. Hij zal zijn kinderen, zal hij bewaren. En het is net alsof God daar de nadruk op legt. Ik zal jullie bewaren, hoe zwaar, hoe moeilijk de tijd ook zal worden. Want hij houdt van u en hij houdt van mij, broeders en zusters. Hij houdt van ons. En vanmorgen las ik in een van die dagboeken van broeder David Maasbach. En daar staat geschreven dat God Jezus naar de aarde zond, niet om de aarde te veroordelen, maar om de mensen te behouden. Is dat niet wondervol? Hij kwam om ons te behouden en niet om ons te veroordelen. En daarom zei hij tegen die vrouw die in overspel was gegrepen, waar zijn je beschuldigers? Waar zijn je beschuldigers? En die vrouw zei, ik zie ze niet, ze zijn weg. En hij zei tegen haar, dan beschuldig ik jou ook niet. Maar ga heen en doe de zonde niet meer, zondig niet meer. Maar Jezus is niet gekomen om ons te beschuldigen. Hij is gekomen om ons te behouden, broeders en zusters. Is dat niet wonderbaar? En vandaag zullen we opnieuw bepaald worden bij die ontzaglijk grote genade van God. Maar tijdens de prediking zal er ook een hele ernstige waarschuwing zijn. Dat zal de boodschap voor vandaag zijn. Overvloed van genade, maar ook een ernstige waarschuwing, broeders en zusters. We hebben de vorige keer gezien dat als de omstandigheden om ons heen, als de omstandigheden in ons leven dodelijk schijnen te zijn, dan is dat in feite het begin van het waarachtige leven. Maar dan het leven wat God geeft. God zegt, als het tarwegraan niet valt in de aarde en sterft, dan blijft het alleen. Dan is het dood, brengt niks voor. Maar het moet afsterven en dan zal God zal overvloedig vruchtbaar leven geven. Dat is het patroon wat God heeft voorzien, broeders en zusters. Het is het begin, de dood is het begin van waarachtig leven. En God zal die opstanding geven. Maar hiervoor is het noodzakelijk dat wij die vaste geloofsblik hebben. Wij mogen hier niet aan twijfelen. En als wij die geloofsblik bezitten, broeders en zusters, dan zullen we in ons hart diepe vrede ervaren. Terwijl rondom ons de stormen kunnen woeden, is er vrede en rust in ons hart. En we zagen de vorige keer ook dat Mozes, na zijn geboorte, werd hij door zijn ouders verborgen. Maar ik wil met u Hebreeën 11, vers 23 lezen. Dat verbergen was niet zomaar iets. Hebreeën 11, vers 23, dat zegt, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Overmits zij zagen dat het kinderke schoon was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Zij verborgen Mozes en dat was een geloofsdaad. Want zij hadden hun kindje moeten vermoorden. En het volk in Israël had de opdracht gekregen om de baby's, de mannelijke baby's van Israël, om die te vermoorden. En geloof maar dat er van huis tot huis gecontroleerd werd. Hè? Zeker als de buren Joods waren. Maar ze verborgen in het geloof, verborgen zij die baby. Ondanks het verbod van Farao waren ze onbevreesd. Want ze wisten zeker, door hun geloof in God, wisten ze zeker dat Mozes niets zou overkomen. Want God is sterker dan Farao. God is sterker dan Satan, broeders en zusters. God is veel sterker. Hebreeën 11 vers 1, daar staat de definitie, de Bijbelse definitie van geloof. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Dus een fundament, een vast fundament van de dingen die je hoopt en een bewijs van de zaken die je niet ziet. Dat is geloof. Je ziet het niet, maar toch is het er. En het begint te leven in je hart. En God zal het gestalte doen worden in je hart. En God zal het werkelijkheid maken. Dat is geloof, broeders en zusters. Maar als je Exodus 2 leest, Exodus 2 vers 3 en 4. Dan lees je dat het niet bij dit geloof bleef. Hun eerste geloofstap was dat ze hun baby verborgen. Verborgen voor de vijand. Maar de tweede geloofstap was, Exodus 2, vers 3 en 4, doch als zij hem niet langer verbergen kon, want hij begon natuurlijk te groeien, en hij begon natuurlijk af van tijd tot tijd te huilen, hè, als hij honger had, zo nam zij voor hem een kistje, een mandje van biezen, en belijmde het met lijn en met pek, en ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen, in het riet dus, aan de oever van de rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. Zij plaatste dat mandje in de rivier. Met andere woorden, zij verborg als het ware dat mandje, dat rietenmandje, dat kwetsbare rietenmandje, verborg zij als het ware in de rivier. En het feit dat de moeder toekeek en zijn zuster niet, bewijst in feite dat ze beiden geloof bezaten, broeders en zusters. God zou voorzien. Daarvan was de moeder overtuigd. En ze had rust in haar hart en daarom keek ze niet. Ze had de rust en de zekerheid in zijn hart. En Mirjam, die was natuurlijk nog veel kleiner, die was nieuwsgierig hoe God zou voorzien. En misschien waren ze beiden al wel overtuigd dat de dochter van Farao hem zou vinden. Want zij plaatste dat mandje in het riet daar in de buurt waar die dochter van Farao, zullen we dadelijk lezen, dagelijks naartoe ging om zich te wassen. En Satan had Farao aangezet om al die mannelijke baby's te laten vermoorden. En hij vermoedde dat Gods belofte aan Abraham dat Israël een verlosser van God zou ontvangen, gezien die belofte. God had aan Abraham zoveel beloofd aangaande het volk van Israël. Israël zou groeien. Een miljoenenvolk worden, Israël zou een eigen land ontvangen en Satan die zal hebben vermoed dat God een verlosser zou zenden. Satan zal zeker ook hebben vermoed dat Mozes wel eens die verlosser zou kunnen zijn. En dus zet hij alles op alles om ook deze baby te vermoorden. Maar juist die doodsrivier waarin Mozes zou moeten sterven, de Nijl. Farao had geboden, werp al die baby's in de Nijl. Dan verdrinken ze, dan worden ze opgegeten door de krokodillen, noemt het maar op. Juist die rivier waar Mozes in zou moeten sterven, werd door zijn moeder gebruikt om hem te verbergen. En dat is het geheim van God, broeders en zusters. En het geloof overwint de dood. Het geloof, ons geloof, overwint de dood. En we zien Gods machtige hand. En de naam van Jochebed betekent niet voor niks. God is glorie. God is glorie. En God die Mozes 3 maanden had verborgen, zou beslist ook hier voor een oplossing zenden. En Mozes zou worden gered. Maar op grond van geloof. En het principe van God is dood en opstanding. Dat zie je in de Bijbel terug. Dat is Gods principe. Dood en opstanding. Als je aan jezelf sterft, zal God voorzien in goddelijk leven. Dat is zijn principe. De dood aan het kruis gevolgd door de opstanding van Jezus uit het graf. Dat is het teken dat Jezus de verlosser van de wereld is. Hij is niet alleen gestorven. Als Jezus alleen was gestorven, dan was het ja wel fijn dat hij voor je zonde sterft. Maar dan, wat gebeurt er dan? Alleen die dood was niet voldoende. Hij moest uit het graf opstaan om ons naar dat nieuwe leven toe te leiden en om ons te helpen in onze dagelijkse leven, in onze dagelijkse beslommeringen. Elke dag schieten we tekort, maar dat geeft niks. Want zijn genade is veel groter. Hij is bij ons. Hij vergeeft ons. En hij leidt ons verder op weg tot dat moment dat hij zal komen. De baby's in Egypte moesten gedood worden. Ook de baby's in Bethlehem moesten gedood worden. Toen Herodes vermoedde dat de nieuwe koning van Israël geboren was. En ook hier was het Satan die achter Herodes stond en hem aanporde. En wat deden zijn ouders? Zijn ouders vluchtten naar Egypte. Wat hadden ze nou van Egypte te verwachten? Toch helemaal niks? Ze hadden van Egypte helemaal niks te verwachten. Egypte was een vijandig land. En de overste van Egypte was Farao. En achter Farao stond Satan. Wat hadden ze nou van Egypte te verwachten? God stuurde hen naar Egypte. Mozes en Maria trokken naar Egypte. En toen het moment daar was dat koning Herodes was gestorven, toen verscheen aan Jozef een engel, zodat ze terug konden keren naar Israël. Ook hier zie je dat de oplossing was de dood, gevolgd door de opstanding. Ja, Satan tracht het verlossingswerk van God te dwarsbomen. Hij zal trachten om Gods verlossers te doden, te elimineren. En als u een kind van God bent en u tracht de Heer eerlijk te dienen, eerlijk te volgen, dan kunt u ervan op aan dat de boze zal proberen om u te beschadigen. Om u van achter Jezus weg te trekken. Hij zal proberen misschien u te beschadigen met laster. Hij zal u wellicht in grote moeilijkheden brengen. Misschien tracht hij u te verleiden met de zonde van hoogmoed. Of overspel. Of verlokkingen door middel van geld. Satan zal proberen om Gods kinderen te beschadigen. En het liefst zal hij hun laten vallen. Maar de les is vanavond dat door het geloof voor Gods kinderen alles mogelijk is. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Omdat God het werk zal doen. Niet omdat wij zo geweldig zijn. God zal het doen. En hij acteert op geloof. Door het geloof legden de ouders van Mozes hem in een rietenmandje in die gevaarlijke rivier. Door het geloof bouwde Noach een ark, zodat zijn gezin werd gered van de oordeelswateren in de zondvloed. De oordeelswateren van de zondvloed. Hebreeën 11, vers 7. Hebreeën 11, vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijn. De goddelijke aanspraak, dat is Gods woord. God sprak tot hem. Van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. De ark werd tot een oordeel, broeders en zusters. En is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die na het geloof is. Noach geloofde in het woord van God. En daarom werd Noach gerechtvaardigd, net als later Abraham. Noach werd gerechtvaardigd. En leest u thuis Genesis 6, vers 11 tot 22. Leest u thuis Genesis 6, vers 11 tot 22. Die grote ark, die grote boot, is in het Hebreeuws een teva. Maar dat woord teva betekent ook woord. Dat woordje teva betekent ook woord. En dus is blijkbaar die ark die redding bracht, is blijkbaar een aanduiding voor Gods woord. En voor ons is dat niet vreemd, omdat ons behoud ligt in het geloof in Gods woord, besloten broeders en zusters. Gods woord is de maat waaraan wij gemeten worden. Gelooft u dat? Gods woord is de maat waaraan wij gemeten worden. Johannes 12 zal ik met u lezen. Johannes 12. Johannes 12, vers 47 en 48. Dit zijn de woorden van Jezus. Indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen. Johannes 3 vers 17 geloof ik zegt dat hij gekomen is om de wereld, de mensen te behouden. Ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen. Maar opdat ik de wereld zalig maken. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Johannes 14, vers 21a. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. De maat waaraan wij gemeten worden is Gods woord. En de maat van Gods woord was de maat van Noach's ark. En dat is zo verbazingwekkend, maar je kunt dat terugzien in de meetkundige afmetingen van de ark. En daarvoor moet u weten dat de Hebreeuwse taal kent meerdere dimensies. Het heeft taalkundige betekenis. Het heeft cijfermatige betekenis. En elke letter in het Hebreeuws is eigenlijk ook een pictogram. De afbeelding van die letter heeft ook een betekenis. En het is zelfs toegestaan om niet van rechts naar links. Van rechts naar links, dat is de normale leeswijze. Je mag zelfs van links naar rechts lezen, voor Bijbeluitleg. Dus die Hebreeuwse taal is als het woord van God. Het is een borduurwerk wat wij nauwelijks kunnen doorgronden als Gods heilige geest ons niet leidt. En broeders en zusters, als je Genesis 6 vers 15 leest, Genesis 6 vers 15, we zullen dat niet lezen, mag u thuis doen, daar lees je dat de afmetingen van die ark was 300 maal 50 maal 30 ellen. 300 maal 50 maal 30 ellen. En de letters in het Hebreeuws hebben ook cijfermatige betekenis. 300 staat voor de lamet, 50 staat voor de noen. En 300 staat voor de shin, de 30 staat voor de lamet, zo moet ik het zeggen. Als je die drie cijfers omzet in letters, dan zie je daar het woord lashon. En lashon betekent tong, betekent taal. Je ziet dus dat de maat waaraan wij gemeten worden Gods woord is. Gods woord. De tong, de taal waarmee wij Gods woord bedienen. De tong, de taal waarmee wij God verhogen. De tong, de taal waarmee wij misschien elkaar beschadigen, broeders en zusters. Dat is wat Gods woord ons zegt. En als wij Gods woord toepassen in ons leven, dan zal dat woord zal ons bewaren. Die ark, dat was een ark des behouds. En waartegen werd Noach en zijn gezin beschermd? Wat? Waartegen werden ze bewaard? Ze werden bewaard tegen de watervloed. De oordeelswateren van God, daar werden ze tegen bewaard. En Gods oordeel, broeders en zusters, kwam in Noach's tijd nadat de kinderen Gods zich vermengden met de wereldlingen. Ik wil dat toch even met u lezen. Genesis 6, vers 1 tot 6. Genesis 6, vers 1 tot 6. Genesis 6, vers 1 tot 6. En het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zei de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En dan, ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heer dat hij de mens op aarde had gemaakt. En het smartte hem aan zijn hart. Gods zonen begonnen zich te vermengen met de dochters van de wereld. Er trad een vermenging op en dat had gevolg dat hun harten begonnen te veranderen. En de harten van de kinderen Gods, die begonnen dezelfde boosheid te bevatten als vaak in de harten van ongelovige wereldlingen aanwezig is. Als je iemand aanraakt, is er ruzie. Als je in de stad loopt en je botst tegen iemand aan, dan heb je de poppen al aan het dansen, broeders en zusters. Kijk maar over de wereld, overal is oorlog. De harten van de mensen zijn boos. Maar het begin lag bij de vermenging. Daar lag het begin. En daarom moest God de wereld in die tijd oordelen. En het is zo bijzonder dat die oordeelswateren, dat woord voor die oordeelswateren, die watervloed, is het woord Mabul. En weet u wat Mabul betekent? Dat betekent vermenging. Dat betekent vermenging. Vermenging in de zin van een ongeordend en verwarrend door elkaar gegooid zijn. En dat woord, dat is afkomstig van Babel. Babel, het Griekse woord is Babylon. En Babel betekent poort van de afgoden. En Babel betekent ook verwarring door vermenging. Je ziet dus dat de afval begint met vermenging. En Gods oordeel is vermenging. Gods oordeel is vermenging. Er komt als het ware, je wordt als het ware dichtgeschroeid met die mentaliteit die je hebt opgedaan. En als je Openbaring 17 en 18 leest, dan lees je welke boze machten er in Babylon in Babel regeren. En God zal uiteindelijk, zal God Babylon oordelen. Babel is de oorzaak van Gods oordeel. Maar God gebruikt Babel als oordeelsinstrument voor de mensen die onbekeerlijk in hun hart zijn. Ze zullen zo vastgebrand worden in hun denkpatronen, in hun zondige staat, dat er op een gegeven ogenblik geen verandering meer mogelijk is ten goede. Dat is het oordeel. En broeders en zusters, daarom wil ik nog een paar woorden wijden aan die vermenging door de zondvloed. Want als je in Genesis 1 leest, Genesis 1 vers 6 tot 10, dan lees je dat ik geloof dat het de derde scheppingsdag was, of de eerste scheppingsdag, ik weet het niet meer, maar in het begin van de schepping, daar bracht God een scheiding aan tussen de wateren van beneden en de wateren van boven. En daardoor werd de droge aarde en de hemel zichtbaar. U kunt dat lezen in Genesis 1, vers 6 tot 10. Maar bij het oordeel van die zondvloed die alles vernietigde, al het leven, alles kapot maakte, toen hief God tijdelijk die scheiding weer op. En u kunt dat lezen in Genesis 7, vers 11 en Genesis 8, vers 1 tot 3. Dus de wateren van beneden en de wateren van boven, die vermengden zich weer. En daarom betekent die watervloed vermenging. Die wateren vermengden zich weer. En als we dit goed, hier goed over nadenken, dan zien we hier nader licht op de klacht van Jezus over Laodicea. Ik wil met u dat lezen. Laodicea, Openbaring 3, vers 15 tot 17. En dit is de ernstige waarschuwing, broeders en zusters. Openbaring 3, vers 15 tot 17. Het gaat hier over vermenging. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijk geworden en heb geensdings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Lauwheid kan ontstaan door vermenging van koud en heet water. En dat was het geval daar in Laodicea. Dat stadje, die stad Laodicea, was gelegen aan de rivier de Lykos. En die Lykos, dat was een rivier met helder, ijskoud smeltwater uit de Anatolische bergen. Maar boven in de bergen bij Laodicea, daar waren ook hete bronnen. En die hete bronnen, die waren rijk aan zouten en aan calcium. En wat gebeurde er nou? Die ijskoude rivier met helder water en die bronnen met dat brakke, hete water, die vloeiden samen bij de stad Laodicea. En in de stad Laodicea, daar was die rivier ondrinkbaar geworden. Brak, zoutig, niemand kon dat water meer drinken. En Jezus gebruikte deze metafoor als zijn klacht over de geestelijke lauwheid van de gemeente. Laodicea had de werkwijze, de denkwijze, de leefwijze van de burgers van die stad overgenomen. En in plaats dat zij het heldere water van het evangelie verkondigden aan dorstige mensen, was dat water lauw geworden, zoutig geworden, ondrinkbaar geworden. In wezen waren zij nog alleen maar aan de buitenkant christenen, broeders en zusters. En in Gods ogen ben je dan ellendig en arm en blind en naakt. En je bent zo smakeloos geworden dat hij je uit zijn mond zal spuwen. Ze dachten dat ze rijk waren en geen gebrek hadden. Maar Jezus zei, je bent arm. Ze dachten dat ze netjes gekleed waren. Maar Jezus zei, je bent naakt. Je bent naakt. Omdat ze hun eigen armzalige geestelijke toestand niet herkenden. En ik wil ook graag met u Jacobus 4 in dit verband lezen. Jacobus 4, vers 4. Jacobus 4, vers 4. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Laodicea was rijp voor Gods oordeel. In de tijd van Noach waren de mensen rijp voor Gods oordeel. En God zond het oordeel. Het was het Oude Testament. De wet gold. God kwam met zijn oordeel. Vermenging van wateren. En broeders en zusters, het is alleen door het offer van Jezus dat er voor ons genade is. Daarom is het offer uitgesteld, want Jezus is gekomen niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld, de mensen te behouden. Er is overvloed van genade. Elke dag weer. Tot die dag dat Jezus terugkomt. Dan zal hij regeren. Dan zal het oordeel komen. Maar nu is er genade. Wij zijn vaak zo lauw, maar het oordeel valt niet. Het oordeel is latent aanwezig. Er is overvloed van genade. Noach handelde in geloof en hij wilde niet met de wereld meedoen. En Amrad en Jochebed, de ouders van Mozes, handelden in geloof. Hun eerste stap was dat zij Mozes 3 maanden lang verborgen. Hun tweede stap was dat zij een rietenmandje maakten. En dat mandje dat maakten zij waterdicht met lijm en met pek. En in de vaste verzekerheid dat God genadig zou zijn, plaatsten zij dat mandje in het water van de rivier de Nijl. En menselijke wijs is dat onbegrijpelijk, toch? Wat moet je hier als mens mee? Wie plaatst nou zijn kleine babytje? Daarachter is ik. Daar is een heel klein babytje, broeders en zus. Moet u zich voorstellen dat de ouders dat kleine babytje in een rieten mandje plaatsen. En dat rieten mandje in het water van een wilde rivier zetten. Als mens zeg je dat is, dan mankeer je wat aan je hoofd. Maar zij handelden in het vaste geloof. Geloof is een vaste grond van de dingen die je niet ziet. Als mens zie je daar dat woeste water. Als mens zie je daar die gevaarlijke dieren. Maar geloof is een vaste grond van de dingen die je niet ziet. Je ziet dat God gaat antwoorden. Dat God die baby zal gaan redden. En als je dat geloof hebt, dan ben je in staat om als al die donkere wolken in het leven samenpakken. Dan kun je uitroepen met Paulus, dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Want ik heb overwonnen door Jezus. Jezus is mijn overwinnaar. Gelooft u dat, broeders en zusters? Jezus is overwinnaar. Hij geeft ons de overwinning. Dank God. Noteert u 1 Korinthe 15, vers 55 tot 57. Die persoon, dat kleine babytje in dat biezenmandje, dat was Mozes. En we hebben meerdere malen gezegd dat Mozes is een typebeeld van Jezus. En Jezus is onze overwinnaar. En Gods woord is zo onbegrijpelijk mooi. Want weet u dat dat kleine mandje, is in het Hebreeuws ook een teva. Moet u zich voorstellen, broeders en zusters, die hele grote boot waar dat hele gezin op vertoefde met al die dieren aan boord. Die boot waar 120 jaar over gebouwd werd, is in Gods woord ook een teva. Net als dat kleine mandje. Omdat het Gods middel tot behoud was. En God behoudt ons door zijn woord. Een teva is het woord. En dan maakt het niet uit of het een klein mandje is of een hele grote boot. Het maakt niet uit of je klein bent of groot. Het maakt niet uit of wij een kleine gemeente zijn of een hele grote gemeente. Gods middel tot behoud is het woord van God. Gelooft u dat? Gods woord is het middel tot behoud. En ik wil met u lezen, voor degenen die het niet weten, wie is dat woord? Johannes 1, vers 1 en vers 14. Johannes 1, vers 1 en vers 14. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat moet u geloven. Het woord was God. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wie is vlees geworden? Wie wandelde op aarde? Wie was de enige geboren van de Vader? Dat was Jezus. Jezus is het woord van God. Ons behoud ligt in Jezus. Onze ark van behoud. Dat kleine mandje. Dat is Jezus. Het beeld, het typebeeld van Jezus. En wat deden Amret en Jochebed, de ouders? Ze maakten dat mandje waterdicht met lijm en met pek. En dat waterdicht maken, broeders en zusters, is het typebeeld van onze verzoening met Jezus. Onze verzoening met God in Jezus en onze verzegeling in Hem. Want het woord belijmen is het Hebreeuwse woord gamar. Dat betekent bestrijken en besmeren met lijm. Maar het betekent ook verzegelen. Het betekent ook het aanbrengen van een zegel. En er is een ander woord in het Hebreeuws. Dat is kafar. Dat betekent ook bepekken en belijmen. Maar het betekent ook verzoenen. Ziet u hoe wondervol Gods woord is? Het sluit tot op de kleinste details in elkaar, broeders en zusters. God is de auteur van Gods woord. En hij laat er geen enkel misverstand over bestaan. Dat hij van ons houdt en dat hij ons wil redden. Is hij niet goed? Hij is zo wondervol. Hij wil ons redden. Jezus is onze verzoening. 2 Korinthe 5, vers 17 tot 21. Hij is onze verzoening en we lezen daar dat wij in hem met God zijn verzoend. Door het geloof in zijn offer. We zullen dat lezen. 2 Korinthe 5. Ik wil alleen 17 en 18 met u lezen. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening heeft gegeven. 19a nog even. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Als wij in Jezus blijven, dan zijn wij met God verzoend. En nog meer, dan zijn wij ook verzegeld. Efeze 1, vers 13. Het gaat hier over Christus, broeders en zusters. Leest u vers 12. Het gaat over Christus. En dan zegt vers 13. In welke ook gij zijt, in Christus ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke, in Christus, gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. We zijn met God verzoend. We zijn verzegeld door de Heilige Geest. We zijn verzegeld. Jochebed die zorgde ervoor dat het mandje bepekt werd. Type beeld van de verzoening en de verzegeling. En het is God de Vader die voorzag in de bepekking van ons leven. En dat deed hij in Christus. Jezus is onze verzoening. En de Heilige Geest die verzegelt ons. Verzoening voorziet in vrede met God. Maar verzegeling voorziet daarin dat hetgeen wat God beloofd heeft, onze zaligheid, dat dat ook werkelijkheid zal worden. Is dat niet wondervol? Het zal ook werkelijkheid worden. Er is een zegel opgeplakt. Op u en op mij is een zegel geplakt. En dat zegel dat garandeert dat u straks voor altijd daar zult zijn. Bij God zult zijn. Is hij niet wondervol? Als je blikt op je eigen tekortkomingen. En dan word je moedeloos als je niet oppast. En dan denk je, ik red het nooit. Maar wij zijn in Christus met God verzoend. In Christus zijn wij verzegeld. En de garantie is gegeven dat wij daarboven zullen aankomen. Als wij in Christus zullen blijven. Als wij buiten Christus ons gaan begeven, omdat wij volharden in de zonden, dan wordt het een ander verhaal. En het is niet erg dat wij worstelen met de zonde. Waar het om gaat is dat wij elke keer opnieuw tot hem komen. Heer, ik heb gefaald. Ik heb gefaald, maar ik kom opnieuw tot u. Vergeef mijn zonde. In de psalmen staat geschreven, de rechtvaardige zal 7 maal vallen, maar hij zal 7 maal ook weer opstaan. En Jezus zegt tegen Petrus, 70 maal 7 maal zul je je broeder vergeven. In Gods ogen is die genade onbegrensd. Er zit een einde aan de genade, maar voorlopig is die genade onbegrensd, want Jezus is nog niet teruggekomen. Als hij terugkomt, is er geen genade meer. Maar nu is er overvloed van genade. En het is zo mooi dat dat mandje verwijst ook naar de bruid van Christus. Want in de tabernakel was de arke des verbonds. En die arke des verbonds is een typebeeld van de bruid. En wat was het geval met die arke des verbonds? Die was van binnen en van buiten helemaal bekleed met goud. Zowel inwendig als uitwendig bekleed met het goud. En goud verwijst in de Bijbel naar de Heilige Geest. Is God niet wondervol? God is wondervol. God is wondervol. Broeders en zusters, God laat zijn kinderen niet in de steek. En zeker niet als zij in het aangezicht van de dood de geloofsoverwinning hebben behaald. En dan antwoordt hij heel spoedig. Ik wil met u terug naar Exodus 2. Exodus 2, vers 5 en 6. En het antwoord van God, als hij antwoordt op ons roepen en hij ziet geloof in ons hart, dan is dat antwoord van hem wonderlijk. Exodus 2, vers 5 en 6. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jongvrouwen wandelden aan de kant van de rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaag heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie, het jongetje weende en ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zei, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Als je dit leest, broeders en zusters, kun je niet ontkennen dat God goed is, maar je kunt ook niet ontkennen dat God humor heeft. Want God verslaat Farao met zijn eigen wapens. Farao zegt, gooi ze allemaal in de rivier. Maar daaruit redt God hun. En het mooie is, het ironische is, dat God de dochter van Farao gebruikte om dat babytje te redden. De dochter van Farao werd gebruikt, de dochter van de grote vijand werd door God gebruikt om Mozes te redden. Hij verslaat Satan met eigen wapens. En daarom mogen wij verwachten dat in deze dagen, waarin voor Gods kinderen alles zwaarder wordt, soms uit een totaal onverwachte hoek verlossing zal komen. Vandaag moest ik denken aan de gemeente Hengelo. Die hadden het zo zwaar. Ze hadden geen voorganger, ze moesten uit het pand. Het werd veel te duur, ze konden het niet betalen, ze hadden geen geld. De zorgen waren tot zo gerezen. Maar toen kwamen ze tot God. En God zorgde ervoor dat ze een voorganger kregen. Dat was natuurlijk het belangrijkste. Maar God zorgde er ook voor dat zij voortaan gratis in dat dure pand mogen blijven. Nou, verstrekt door de gemeente. Is dat niet een wonder? Dat is toch een wonder? God zorgt ervoor. God gebruikt de ongelovige wereld om de kinderen Gods te voorzien. Maar hij wil in ons hart geloof zien. Geloof dat God het kan doen, boven bidden, boven denken. Ja, God de Vader in de hemel heeft werkelijk de regie in handen. Er is geen toeval als het gaat om zijn raadsplan. En hij zelf bewoog de dochter van Farao om naar de rivier te gaan. Ik denk niet dat zij het zich bewust is geweest, maar God leidde haar precies naar die plek waar dat babytje in dat mandje dreef. En hij bewoog haar hart met medelijden, met barmhartigheid. En als Jezus zegt dat God kan bewerken dat zelfs de stenen hem aanbidden en prijzen en lof geven, dan kan God ook het hart van een ongelovige veranderen en vullen met barmhartigheid. Want niemand kan tippen aan de wijsheid van God. Vers 7 tot 10 zullen we lezen. Dus die dochter van Farao had dat babytje gevonden. En toen zei zijn zuster tot Farao's dochter, dus de zuster van Mozes, Miriam, zei tot de dochter van Farao, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zoog? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Stap 1. In het geloof verborgen zij Mozes 3 maanden. Stap 2. Zij plaatste Mozes in een rieten mandje, waardoor eigenlijk de baby ten dode was opgeschreven. En dan zie je dat het hart van die dochter van Farao wordt bewogen met barmhartigheid. En dan is Miriam daar en zegt, zal ik iemand zoeken die dat kindje kan voeden? Ze had in haar hoofd natuurlijk haar moeder. Ja, zegt de dochter van Farao, zoek iemand. En het babytje, Mozes, werd teruggegeven aan de moeder. En zij mocht haar kind grootbrengen. En het spenen, dat is oud-bijbels, maar dat voeden door de moeder, dat gebeurde 1 jaar of 3. Dus ziet u de genade die God aan de moeder van Mozes gaf. Zij mocht haar babytje nog drie jaar bij zich houden. 3 jaar duurde dat voeden. En dan zie je de volgende geloofstap van de moeder van Mozes. Want zij gaf haar kind terug aan die dochter van Farao. Dat was een derde geloofstap. Zij was ervan overtuigd dat God zou ervoor zorgen dat haar kind op de goede manier werd opgevoed en grootgebracht. Ziet u die groei in geloofstappen, broeders en zusters? En het is zo belangrijk dat wij leren in te stappen in geloof. Te beginnen met een kleine stap op grond van geloof, waardoor wij ervaring ontvangen en een tweede geloofstap zullen kunnen zetten. En een derde, en een vierde, en een vijfde. Ja, ik denk dat Satan zich behoorlijk bedrogen moet hebben gevoeld, hè? Totaal machteloos toen hij geconfronteerd werd met de almacht van God. En God zegt, het woord van God zegt in Romeinen 8, vers 28, alle dingen leiden te goede voor degene die God lief hebben. En als je God lief hebt, dan is het geloof daar. Alle dingen leiden te goede als wij God lief hebben, als wij geloven. Dan zal God het werk voor ons doen. En de kern van al deze lessen is, wie zijn leven zal willen verliezen, om mijnentwil, die zal het behouden. Dat is de garantie die God geeft. Leest u thuis Lucas 9, vers 23 en 24. En Lucas 17, vers 33. Want dat is de les van het rieten mandje. Als je je leven ter wille van Jezus wil verliezen, dan zul je jouw leven mogen behouden. Mozes werd teruggegeven aan de moeder. En tot slot zijn we aangekomen bij de betekenis van de naam Mozes. En dat is een studie op zichzelf. In het Hebreeuws is zijn naam Moshe. En het is belangrijk dat we zien dat Mozes zijn naam kreeg van de dochter van Farao. Toen ze zei, want ik heb hem uit het water getogen. Dat wil zeggen, ik heb hem uit het water getrokken. Zij redde Mozes uit het water en zij gaf hem zijn naam. En het feit dat zij verband legt tussen de naam Mozes en die daad, betekent dat wat sommigen zeggen dat Mozes' naam is afgeleid van een afgod, dat dat niet juist is. En anderen zeggen dat het is afgeleid van een werkwoord, masha, wat uittrekkend betekent. Maar Joodse Bijbelverklaarders hebben een visie, een diepere visie. En in die visie zien we de hand van God terug. En dan wordt het ook begrijpelijk wat het verband is tussen Mozes als type van Jezus en het werk wat Jezus heeft gedaan. Want het was eigenlijk God die Mozes redde en die Mozes zijn naam gaf. Hij gebruikte de dochter van Farao, maar het was eigenlijk God zelf. God maakt gebruik van mensen. God gaf de naam Mozes. God redde hem uit het water. En het was niet de moeder die de baby de naam gaf. En ik weet zeker dat Jochebed haar baby bij de geboorte een naam heeft gegeven. Maar die naam, die wordt in de Bijbel niet eens genoemd. Die naam wordt niet genoemd. Want waar het voor God om gaat, is de naam. De naam die aan de baby wordt genomen, gegeven bij de redding uit het water. De naam die je ontvangt als je gered wordt uit een schijnbaar onvermijdbare dood. Het gaat om die naam, broeders en zusters. Die naam die je van God ontvangt als je Jezus aanneemt, als je wordt wedergeboren, als je de waterdoop ondergaat, die naam heeft voor God betekenis. Die naam bepaalt je identiteit. We hebben dat gezien in de tweede en de derde les over Exodus. Het gaat om die naam. De naam die je ontvangt bij je wedergeboren. Bij je wedergeboorte. Want dan begin je voor God te leven. En dan is die naam van belang. Mijn naam is Hans Johannes. God gaf genade. En die naam is gaan leven toen ik werd wedergeboren. God gaf genade. Een leven wat voor altijd verloren was, ontving genade. Niet omdat het verdiend was, maar omdat God zo goed is. Dat is je identiteit. De identiteit die God mij heeft gegeven is genade. Daar ben ik zo van overtuigd. Genade. Mijn leven staat bol van genade. Genade die ik niet heb verdiend. En Mozes werd gered door God van een zekere dood. En daarin, ik heb het al gezegd, zie je de dood en de opstanding. En die zijn in de Bijbel heel nauw met elkaar verbonden. En het handelen van de ouders van Mozes werd daardoor bepaald. Ik denk niet dat het gemakkelijk is geweest voor hen om hun babytje in een rieten mandje te leggen in zo'n gevaarlijke rivier. Ze hebben daarin de dood moeten ervaren. Ze zullen in hun hart als het ware gestorven zijn, want dat geloof komt je niet aanwaaien. Geloof ontvang je meestal na een strijd in je binnenste. En als je de overwinning behaalt, komt daar het geloof. En ik denk ook niet dat het gemakkelijk is geweest voor God de Vader, toen hij zijn zoon naar de aarde zond, om daar te sterven aan het kruis. Net als de moeder en de vader van Mozes, zal God ook in zichzelf, als het ware, die dood hebben ervaren. Mijn zoon zal moeten sterven. Mozes werd gered uit het water. Maar Jezus stond. Jezus stierf, maar na zijn kruisdood stond hij op uit het graf. Uit de dood en uit het graf. En broeders en zusters, Jezus leeft. Amen. Jezus leeft. Hij leeft in mijn hart. Hij leeft in uw hart. En hij leeft om ons voortdurend te verlossen. Het is zo belangrijk dat u dat blijft vasthouden. Hij leeft voor eeuwig. Hij leeft voor eeuwig, broeders en zusters. Voor eeuwig. En voor eeuwig wil hij u vrijmaken. Naar een heerlijke, heerlijke toekomst brengen. En het is zo belangrijk dat wij dit vasthouden. Geloof in de verlossing is verbonden aan het geloof in Jezus. Hij is de ark des behouds. Hij die het levende woord is. En in de betekenis van de naam Mozes zien we het evangelie terug. Zijn naam betekent, ik heb hem uit het water getogen. En die Joodse bijbelverklaarders die zeggen, waar komt die naam Mozes vandaan? Ze hebben de belangrijkste letters hebben ze gelicht uit die zin in het Hebreeuws, ik heb hem uit het water getrokken. Ze hebben daar drie letters uitgehaald, de belangrijkste letters. En dat zijn de letters die eigenlijk precies aangeven waar het om gaat. Zo is die naam tot stand gekomen. En als je dan de naam Mozes op de normale manier leest, van rechts naar links, die Hebreeuwse letters, dan lees je daar Mise. En Mise betekent door een lam. Door een lam. Hoe was Mozes in staat om Israël uit te leiden uit Israël? Door een lam. God zei tot hem, slacht een lam en strijk van het bloed aan de deurposten. En als in deze nacht, als in die nacht de engel des doods voorbij zal gaan, dan zal dat gezin waarvan de vader het bloed aan de deurposten heeft gestreken, dan zal dat gezin behouden blijven, behouden worden. En al de Israëlieten, die slachten een lam. Al die gezinnen slachten een lam en ze streken het bloed aan de deurposten. En de engel des doods kwam voorbij. En bij al de mensen, de andere mensen in Egypte, de ongelovigen, daar stierven de eerstgeborenen. Door een lam, Mise. En als je de naam Mozes, die drie letters van links naar rechts leest, dan lees je wie de grote opdrachtgever is. Hashem. Hashem, dat is de eerbiedige, gebruikelijke, Joodse aanduiding voor Yahweh, voor God. Zij durven zijn naam niet te noemen en ze zeggen de naam. God de Vader is de opdrachtgever. Hij zond Jezus naar de aarde. God de Vader die voorzag in een verlosser voor Israël. God de Vader voorzag in een verlosser voor deze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven hebben. En Johannes de Doper, toen Jezus begon aan zijn aardse opdracht, die zei: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. God de Vader is de opdrachtgever om ons te verlossen. Is hij niet goed? Hij is goed, broeders en zusters. Hij wilde dat Jezus zou worden geboren. En waardoor vindt onze verlossing plaats? Door geloof in het bloed van het Lam van God. Vast geloof in de dood en de opstanding van Jezus. Vast geloof in de dood en de opstanding van Jezus. En een dermate vast geloof dat wij persoonlijk de dood van Jezus in ons hart ervaren. En als wij de dood van Jezus in ons hart ervaren, dan plaatsen wij ons in dat rieten mandje. Want in dat rieten mandje wat God vervaardigde, daar lag Jezus. God heeft ervoor gezorgd dat dat rieten mandje bepekt is. Dat de verzoening aan dat rieten mandje is en de verzegeling. En wat wij mogen doen is dat wij in Jezus schuilen. Want in Jezus zijn wij veilig. En die doodswateren, die wateren van die rivier, al die roofdieren, hebben geen kans. En als wij voortaan bereid zijn hem te volgen, dwars door de golven, zware golven, zware stormen, hoge golven die ons belagen, schuilend in hem, dan zijn wij veilig. Ook als wij het graf van de waterdoop ingaan, staan wij in nieuwigheid des levens op. Dood en opstanding, broeders en zusters. Daarin voorziet God. Hij is waarlijk wondervol. Als slot wil ik met u lezen Romeinen 6, vers 3 tot 5. Romeinen 6, vers 3 tot 5. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Jezus overgegeven aan de dood. Mozes overgegeven aan de dood. Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn wij in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Amen. We zullen samen met hem daarboven straks zijn. We mogen de opstanding ervaren. Dit is de boodschap, broeders en zusters. Ik wil een heerlijk koor zingen. BTI 28, nooit wil ik vergeten hoe Jezus voor mij stierf.